Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken en rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Willen wij gaan zingen 60 vers 6, gemeente, Psalm 60 en daarvan het zesde vers. Wie voert mij in een vaste stad waar zich mijn vijand veilig schat? Wie zal mij door een sterke hand geleiden tot in Edoms land? 60 vers 6. Gemeente, wij openen Gods heilig woord in het eerste boek van de Bijbel, Genesis, Genesis 19, en daarvan de versen 12 tot 26. Dus daar staat 24, maar laten we maar lezen 12 tot 26. Dus Genesis 19, vers 12 tot 26. En daarna doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, de woorden van de 12 artikelen.
Toen zeiden die mannen tot Lot: wien hebt gij hier nog meer? Een schoonzoon, of uw zonen, of uw dochters, en alle die gij hebt in deze stad. Breng hen uit deze plaats, want we gaan deze plaats verderven, omdat haar geroep groot geworden is voor het aangezicht des Heeren, en de Heere ons uitgezonden heeft om haar te verderven. Toen ging Lot uit en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochters nemen zouden, en zeide: maakt u op, gaat uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad verderven. Maar hij was in de ogen zijner schoonzonen als jokkende. En als de dageraad opging, drongen de engelen Lot aan, zeggende: maak u op, neem uw huisvrouw en uw twee dochters die voorhanden zijn, opdat gij in de ongerechtigheid deze stad niet omkomt. Maar hij vertoefde. Zo grepen die mannen zijn hand en de hand zijner vrouw en de hand zijner twee dochters, om de verschoning des Heeren over hem. En ze brachten hem uit en stelden hem buiten de stad. En het geschiedde, als zij hen uitgebracht hadden naar buiten, zo zeide hij: behoud u om uw levens wil. Zie niet achter u om en sta niet op deze ganse vlakte. Behoud u naar het gebergte heen, opdat gij niet omkomt. En Lot zeide tot hen: nee toch, heren. Zie toch, uw knecht heeft genade gevonden in uw ogen. En gij hebt uw weldadigheid groot gemaakt die gij aan mij gedaan hebt, om mijn ziel te behouden bij het leven. Maar ik zal niet kunnen behouden worden naar het gebergte heen, opdat mij niet misschien dat kwaad aankleven en ik sterven. Zie toch, deze stad is nabij om derwaarts te vluchten, en ze is klein. Laat me toch derwaarts behouden worden. Is ze niet klein? Opdat mijn ziel leven. En hij zeide tot hem: zie, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren, waarvan gij gesproken hebt. Haast, behoud u derwaarts, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Daarom noemde men de naam deze stad Zoar. De zon ging op boven de aarde als Lot de Zoar inkwam. Toen deed de Heere zwavel en vuur over Sodom en over Gomorra regenen van de Heere uit de hemel. En hij keerde die steden om en die ganse vlakte en alle inwoners, deze steden ook het gewas des lands. En zijn huisvrouw zag om van achter hem en zij werd een zoutpilaar. En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
De tekst voor deze middag, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, het Evangelie naar Lucas. Lucas 17 en dan met name vers 32, maar ik lees dan de versen 28 tot en met 32 voor het goede verband. Dus ik noemde u Lucas 17, vers 28 tot en met 32. En daar staat: desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot, Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel en verdierf ze allen. Evenal zo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komt niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Dat laatste is vooral de tekst. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zoeken wij samen het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed. Heere, wilt u ons ook deze middag weer nabij zijn, nu we hier in uw huis zijn? Wat een wonder, wat een voorrecht. Zo zullen we dat moeten zien. En Heere, geef ons nu ook dat wij in de stilte van dit moment naar u, de Heere, mogen horen. Ja, dat wij met Samuel mogen zeggen, spreek Heere, want uw knecht hoort. En het is een wonder, Heere, dat u toch ook nog weer geeft dat uw knecht mag spreken en dat u zou horen. Dat zou toch ook een groot wonder zijn. En u gaat dat spreken van u allereerst. We hebben uw woord gelezen en ook de belijdenis van de kerk daarin. Dat zijn de vaste pilaren in uw huis. Gedenk ons nu, Heere, en zegen ons uit genade. Nu is het zo nodig, Heere, dat we toch mogen blijven zien op u, o God, dat we mogen zien dat u in uw gunst aanwezig zou willen zijn. Wij missen heel veel mensen, zo is dat toch in alle kerken, Heren. Wij missen er zoveel met pijn in het hart, gezinnen en ouderen, en dat is in alle gemeentes eigenlijk zo. En dat kan ook niet anders, dat zijn ook de voorzieningen van deze tijd, van dit moment. En dat kan ons misschien wel wat moedeloos maken. Misschien zouden wij wel kunnen denken, ach, wat is dat dan toch leeg in de kerk. En Heere, ach, wij moeten ook tegelijkertijd belijden dat ons volk en ook ons kerkvolk, dat wij zelf het zo ook vaak gedaan hebben. Dat wij maar gemakkelijk wegbleven toen wij wel konden gaan. En dat wij de kerk ontvolkt hebben. Wij zijn begonnen met de kerk te verlaten. En Heere, ach, nu mogen wij maar hopen en bidden dat u blijft en dat u uw kerk nabij wilt zijn. En nu zijn we hier met enkelen, maar uw woord zegt dat de engelen aanwezig zijn. En dat is toch wel iets buitengewoons. We kunnen op mensen zien, we kunnen denken dat veel van de gemeenteleden er niet zijn en we missen hen, maar dat de engelen er zijn. Dat is voor uw knechten wel een buitengewone zaak, want dat zijn luisteraars bij uitnemendheid. Dat zijn luisteraars, hoorders, die heel anders luisteren dan wij. Niet dat zij persoonlijk naar de toepassing voor henzelf zouden gaan luisteren, maar wel dat zij toch ook luisteren naar de prediking, of dat woord nu recht is. En of ze nu zien of er, al was het maar één zondaar zou zijn die zich bekeert. En dan zouden die engelen heel erg gelukkig zijn. Daar zouden ze ontzaggelijk door verblijd worden. Als er een zondaar was die naar u vroeg. En Heere, dat zou dan toch geweldig zijn. Ook al gaat het dan niet om het getal. Er zijn er toch eigenlijk wel 7000. 7000, want u hebt tegen Elia dat gezegd. Die hebt u overgelaten. En Elia zag ze niet. Maar toch, ook in Nederland, ook in de kerk, die 7000, dat complete goddelijke getal, dat is toch uw kerk. En Heere, dan mogen we op die engelen zien. Oh, wat zou het heerlijk zijn als ze in de hemelen verheugd zouden kunnen berichten over een zondaar die zich bekeert. Heere, gedenk ons daarbij. En dan is het niet alleen dat wij de engelen mogen welkom heten, met eerbied gesproken, maar dan mogen wij toch ook geloven dat u aanwezig bent, u zelf. Want God is een geest en degene die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. En Heere, dat is toch ook waar, dat u er zelf bent. Wij zien daar eigenlijk niets van. Het gevaar is dat wij alleen maar de ruimte zien. Het gevaar is dat we alleen maar mensen zien, maar als we door het geloof leven, ja, dan is toch ook deze dag, deze middag weer van de grootste betekenis. Dan wilt u zelf als de koning der kerk aanwezig zijn, door uw geest. En dat merken wij dan toch ook. O, wilt u dan geven dat de schriften mogen worden geopend, heren, en dat we hier samen de toevlucht mogen vinden. In deze grote stad zijn veel gebouwen, er zijn bijna beroemde ziekenhuizen, daar is de wetenschap aanwezig, daar is zo ontzaglijk veel in Rotterdam. En heren, toch is dan toch de kerk, deze kerk, maar wellicht ook andere kerken, dat zijn dan toch uiteindelijk de schoonste gebouwen. Want zo ligt dat toch, heren, dat zijn die heilige gebouwen. Dat kunnen wij van het politiebureau niet zeggen. En dat kunnen we van het gemeentehuis niet zeggen. En dat kunnen we ook van het ziekenhuis niet zeggen. Maar die heilige gebouwen, de dichter wist dat. O, dat wij daar iets van mogen proeven en ondervinden tezamen. Wilt u ons dan gedachtig zijn, heren, in uw goedheid en trouw? Geef ons onderwijs door uw woord. Laat de schildering van het evangelie ons mogen treffen, dat het niet meer van ons netvlies zou mogen wijken. Zegen daartoe, heren, ons zoals we hier zijn. Denk aan heel uw kerk. We bidden voor de belangen van uw koninkrijk. Wilt u zijn met zending en evangelisatie? Heren, gedenk ons daarbij en doe ons hopen en steunen op uw goedgunstigheid. Ja, gedenk, heren, aan de opleiding, wees met het UA. Wilt u ook daar nog zegenen, alle die daar werkzaam zijn, hoe dan ook. En wilt u het nog zijn strekken, doen stellen tot heil van de kerk. Dat mogen wij van u bidden en smeken. En dan dragen we aan u op ons land en volk, heren. Wilt u ons gedenken? Daar is in Nederland momenteel veel onrust. Niet alleen omdat er een kabinet moet worden gekozen, omdat dat gevormd moet worden, heren. Maar er is ook heel veel onrust in de maatschappij. En dan gaat het over zaken die het volk beroeren. En dan zien wij ook in Nederland zo duidelijk wat we vanmorgen hoorden, dat mensen zo verblind kunnen zijn. Dat kan ook met ons, maar dat zien we toch ook duidelijk om ons heen. Och, heren, gedenk dan ons volk, ons arme volk. Wilt u geven dat we de waarheid zien? Dat we weer gaan leven bij de waarheid? Want, heren, u zegt het, dat u de waarheid bent. Laten we daar dan naar zoeken. O, geef dat de schellen van de ogen mogen vallen. In een plaats als Krimpen. Wat daar allemaal gebeurd is. Maar ook in Gorkum, scholengemeenschap. Wat ook deze week ongetwijfeld weer veel onrust zal geven. Maak uw kerk getrouw, heren. Geef dat wij niet wijken mogen. Dat we staan mogen voor de zaken waar het om gaat. En geef dat er vanuit het onderwijs toch ook heel veel leerlingen mogen zijn. Die zijn er, die toch ook de allerbeste herinneringen hebben aan hun opleiding. Dat zij ook eens hun stem zouden mogen bundelen, ook naar de overheid toe. Dat zou misschien een geweldig voorrecht zijn. Zegen al die overleggingen, ook in de Tweede Kamer. Gedenk onze vertegenwoordigers die hier toch ook weer in zullen moeten spreken. En dat valt zwaar, ook voor hen. Maar heren, geef dat zij een helder getuigenis mogen geven. En dat het geklang des konings bij hen mag zijn. Want dat spreekt, dat geeft toch ontzag. Dat geeft toch ook respect. Laat dat nog hervonden mogen worden. Gedenk dan onze broeders daar in de regeringsbanken. Wij dragen aan u op de volkeren der aarde. Wilt u zijn met landen en volken waar zoveel nood is? En dan denken we aan de vervolgde kerk in de verdrukking, waar mensen zuchten in gevangenissen. Wilt u ze uitleiden en bevrijden, o God? Gedenk deze wereld. En wilt u ons de tijden doen verstaan, dat wij mogen zien, o God, wat u allemaal bedoelt te zeggen, ook in deze dagen. Onze tekst zal ons daar ook bij bepalen. Laten wij daar onderwijs in ontvangen en wilt u ons dan nog genadig bijstand en hulp verlenen bij alles wat wij doen. Heren, wij leggen alle dingen aan u voor. Denk ook aan uw bondsvolk Israël. Wilt u zijn met dat volk in nood en zorgen? Wilt u het zo maken, heren, dat ook daar uw naam mag worden erkend? Men zoekt een regering. O, wat zou het een voorrecht zijn als we naar u mochten vragen. Als de koning der koningen en de heren der heren. O God, maak het dan goed en hoor ons uit genade om uw grote naams wil. Amen. Gemeente, we gaan luisteren naar Psalm 100. Psalm, wat staat er? 120. 120 vers 3. Wee mij die rust en hulp moet derven in Mezeg als een vreemdeling zwerven. En steeds in Kedars tenten wonen bij mensen die mij bitter honen. Ik heb reeds lang mij opgehouden bij hen die nooit op God betrouwden. En bij hen die tot mijn bitterst wee een afschrik hebben van de vree. Dat is 120, het derde vers. Zingen wij dan gemeente na de preek, Psalm 89 vers 13. 89:13 na de prediking. Gemeente, ik heb eens gehoord van mijn grootvader, Gerrit Roos, zo heette die. Een man die wel bekend was op gezelschappen en allerlei kringen der vromen, waar over de wegen van de Heere gesproken werd. Dat hij ook op een gezelschap was en gezelschappen konden heel veel zegen verspreiden. Het was ook wel eens zo dat daar toch ook wel oordelen vielen over de een of over de ander. En dat sommige mensen daar met name nogal een duidelijke rol in speelden. En toen dat zo bezig was, toen vroeg mijn grootvader op een gegeven moment aan de leidsvrouw van die groep. Hij vroeg, kunt u mij, ik zal u twee vragen stellen en zoudt u die vragen voor mij kunnen beantwoorden? En dat waren heel bijzondere vragen in die zin, want de eerste vraag was, met hoeveel kan iemand verloren gaan? Nou, wie zou dat nou echt helder duidelijk kunnen zeggen? Met hoeveel kun je nu verloren gaan? Veel ontvangen, ook persoonlijk, krachten der toekomende eeuw gesmaakt en toch nog omkomen. Daar zijn voorbeelden van in de Bijbel die heel aangrijpend zijn. Met hoeveel kan iemand verloren gaan? Dat is een ontdekkende vraag. Een meer vertroostende vraag was de tweede, met hoe weinig kan iemand nou behouden worden? En dat kan een vertroosting zijn voor mensen die altijd bij zichzelf moeten vaststellen dat het te kort is, dat het te weinig is. En het is ook altijd te weinig. Het is altijd te weinig voor ieder mens. Dat zullen we allemaal moeten zeggen. Het is nooit wat het zijn moet. Het is altijd tekort, maar daar kun je zo bij leven, je kunt zo onder die druk leven. Hè. Vanmorgen hebben we dat gezien. De wet bepaalt je daarbij, mede ook. En die kan je zo neerdrukken, als wij dat goed en helder zien, gemeente. Met hoe weinig kan iemand behouden worden? Met hoe weinig? Wie zou dat kunnen zeggen? Gemeente, als het, want de mensen zeggen dan wel eens, ja, maar dat is niet altijd zo. Als ze wel eens een goed moment hebben. Maar als u één ware zucht in uw leven zou hebben gedaan. Al was het op je sterfbed. Dan kan die ware zucht nog een teken zijn van behoud. Daar moeten we het niet op laten aankomen. Dat begrijpt u. We moeten niet zeggen, och, dat komt wel goed met ons. Nee. En dat vele, dat moet ons ook niet een steun zijn om te zeggen, och, ik heb al zoveel ontvangen, het is nou wel genoeg. Dat is heel gevaarlijk, gemeente, om te denken dat we zeggen, het is genoeg. Dat zeiden, wie zei dat? Jongelui, hier of thuis, ken je mensen die zeiden, we hebben wel genoeg. En we zeggen dat tegenwoordig ook wel eens heel makkelijk, hè? We hebben wel genoeg. Wie zeiden dat? Nou, dat waren die. Dat waren toch diegenen, die vijf dwaze maagden, die hadden niet genoeg olie in hun vaten. Ze hadden wel olie, en dat was de algemene verlichting van Gods geest, maar ze hebben veel te vroeg gedacht, we hebben wel genoeg. En zo kan het ook wel met kinderen God zijn, dat zij de gedachte hebben, ach, we hebben wel genoeg. Ja, dat kan ook, gemeente, dat ook bevestigde mensen gaan rusten op de droesem van hun bekering en dat ze daar genoeg in hebben. En ze hadden niet genoeg. Dus zeg nou nooit, ik heb wel genoeg. En toch denk ik dat er veel mensen zijn die gaan rusten op wat ze hebben. Op wat er wel eens in hun leven gebeurd is, op goede momenten, op een slapeloze nacht waarop de Heere gesproken heeft, of dat Hij gesproken heeft door zijn woord. Het moet altijd weer zijn dat we daar meer naar zoeken. Dat het manna van gisteren ons toch niet voeden kan, maar dat we kunnen uitzien naar nieuwe blijken van zijn gunst. Dus gemeente, die vragen, die twee vragen zijn heel gewichtig. Met hoeveel kan iemand nu verloren gaan? Met hoe weinig kan iemand nu behouden worden? En nu gaat het vanmiddag over twee mensen en daar slaan die vragen ook echt op. Want daar zaten twee mensen aan tafel, bij wijze van spreken, elke dag weer. En ze lazen uit de Bijbel en ze praten met elkaar. En je zou niet eens verschil kunnen noemen. Als je daar misschien bij hen was, je zou niet kunnen ontdekken bij wie is het nou echt en bij wie niet. Dat zouden we niet weten. Als wij Lot zouden volgen op heel zijn levensweg, dan zouden we denken dat gaat niet goed met Lot. Dat loopt verkeerd af. En die vrouw van Lot, die was natuurlijk zo ver buiten Sodom, dat je wel zou kunnen denken, zij is op de goede weg. Op de weg naar Christus en de zaligheid. En die twee mensen, die zaten nu rondom die eettafel. En je zou dat verschil nauwelijks kunnen weten en nauwelijks kunnen zien. En toch zat er verschil in. De wedergeborene op zijn slechtste. En de onwedergeborene op zijn beste. Daar zit verschil in. En als u nou de oude schrijvers leest of u hoort de preken, dan weet u wel, maar met name bij de oudvaders was dat wel zo dat ze heel scherp konden afsnijden, maar anderzijds dat ze ook weer heel laag konden afbuigen om het geringste deel mee te nemen. Dat is wel mooi, vind ik, als je dat zo mag doen. Dat je enerzijds heel afsnijdend alles wegneemt wat het voor God niet zijn kan, maar anderzijds dat je ook de minste zou willen meenemen naar het Koninkrijk Gods. Dat zou toch mooi zijn. Een kind, jonge mensen, noem maar op, alle, al is daar nu een opening voor het woord. Wel, we gaan die twee mensen trachten in beeld te krijgen deze middag. En met name wordt dat dan de vrouw van Lot. Want daar spreekt onze tekst over. Het is heel merkwaardig dat de Heer Jezus niet zegt, denk aan Lot. Maar dat de Heer zegt, denk aan de vrouw van Lot. En gedenk aan die vrouw. En die vrouw was een zoutpilaar, u weet het. Nou, wij schrijven boven de preek de vrouw van Lot. En dan letten we op haar tijd, de tijd waarin ze leefde, de dagen van Lot. En dan letten we op haar man, hoe het met Lot was. En we letten op haar val, hoe zij toch uiteindelijk wel buiten Sodom kwam, maar een zoutpilaar werd. Dus de vrouw van Lot, haar tijd, haar man en haar val. Het staat dus in vers 28. In vers 28 gaat het, daar staan ook de dagen genoemd. De dagen, ik hoop daar nog even op terug te komen bij het einde. Want in dit hele gedeelte van 20 tot 37 in het Lucasevangelie, 17e hoofdstuk, gaat het heel vaak om de dagen. De dagen van de Zoon des Mensen, de dag van de Zoon des Mensen, de dagen van Noach, de dagen van Lot en dan ook die dag van de bliksem. Wel, die dagen spelen een heel belangrijke rol. Ik hoop er nog op terug te komen. Maar die dagen van Lot waren heel bijzonder. Dan wordt ons de zonde van Sodom voorgehouden. En dat lijkt me heel actueel in onze tijd, ook na berichten die we deze week weer hoorden. En dan moet u daar goed op letten, gemeente. Wat was nu eigenlijk de zonde van Sodom? Hebben wij natuurlijk allemaal in ons hoofd, en dat is ook terecht wat we lezen in Genesis 19 en 18, waar Sodom, de mannen van Sodom, aandrongen op de woning van Lot om zijn gasten naar buiten te halen en hen tot allerlei verkeerde praktijken te brengen. Ze wisten niet dat het engelen waren die daar bij Lot in huis waren, maar dat is de zonde, een gruwelijke zonde van Sodom. Dat weten wij ook, dat is ook heel bekend, gemeente, dat het zo is. En we weten ook, in die zondige, zwoele sfeer is uiteindelijk het oordeel gekomen. Zijn die steden omgekeerd? En dat is heel aangrijpend. Steden die zijn omgekeerd ter wille van de zonde. U begrijpt wel dus dat wij moeten vaststellen, dat moet de kerk toch altijd weer doen. Dat moet het onderwijs doen. Wij kunnen niet anders dan uiteindelijk zeggen, die zonde is inderdaad ook schrijnend. En dat is ook heel ernstig. En nou ben ik een oude dominee in die zin. En ik preek al heel lang, gemeente. En dan moet ik toch zeggen dat ik, als het over deze dingen ging, dat we toch wel eens in het verleden te makkelijk, te hard vanaf de kansel gesproken hebben. Ik denk ook omdat we toen in die dagen minder wisten dan nu. Dus dat erken ik eerlijk. En ik zou ook de eerste willen zijn om toch ook bescherming te bieden, om mensen van harte welkom te heten, ook die worstelen met welke zonde dan ook, ook met homoseksualiteit. En ik kan de moeite van het onderwijs begrijpen als ze in de klasse daarmee te maken hebben. Dus dat zijn hele moeilijke vragen. En ik denk, gemeente, dat de kerk wel op een moment is aangekomen dat wij met zorg en zorgvuldig willen omgaan met leden, volwaardige leden in de gemeente, die hier werkelijk mee worstelen en die het hier moeilijk mee hebben. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat Gods woord blijft zoals het is. En dat niet alleen mensen met homoseksuele neigingen, zoals in Sodom, dat die zondaar zijn en dat die het moeilijk hebben. Maar dat is toch ook duidelijk zo dat bijvoorbeeld allerlei andere alleenwonenden, en noemt u maar op, ook hun persoonlijke strijd hebben. Kijk, ieder mens heeft zijn eigen worstelingen en zijn eigen strijd, ook binnen het huwelijk zelfs wel. Dus in die zin laten wij de wegen van de Heere vasthouden. En gemeente, jong en oud, als we dat zullen doen, dan zal het zo zijn dat de Heere daar ook ondersteuning in kan geven. Dat zal de Heere zeker kunnen. Als we onze weg wel aanstellen, zal de Heere ons zijn heil doen zien. Dus wij willen dat echt beklemtonen, dat wij met liefdevolle zorg op alle mensen zullen zien. Want wat zullen er niet velen in een gemeente zijn, misschien ook onder u wel, die misschien wel niet deze neigingen hebben, maar die toch diep eenzaam zijn. Die misschien toch ook in haar hart wel moeten denken, ik heb geen mens. Die niet begrepen worden. Dus laten we dat niet bij één categorie zoeken. Er is een ziekelijke overtrokken neiging in Nederland om zich het lot van deze mensen specifiek aan te trekken. En ik denk dat dat overdreven is. Want dat geldt van alle mensen, van heel veel mensen. En wij kunnen niet anders dan met liefde, zoals de zaligmaker dat deed, met liefde ook hierop letten en hierover spreken. In Genesis wordt dus die zonde van de homoseksualiteit heel duidelijk naar voren gehaald en genoemd. En nu is dat in onze tijd tot een geweldig onderwerp geworden. Een precaire zaak. Ik moet zelf zeggen dat het voor ons als predikanten moeilijk is om daar vanaf de kansel over te spreken, omdat het uitzonderlijk gevoelig is. Maar nu geeft Gods woord ons wel een beetje leiding. Want als wij hier nu de Bijbel opslaan, dan wordt er over die zonde, gemeente, van Sodom ook nog wel op een andere manier gesproken. En dan kon het wel eens zijn, gemeente, dat het toch wat dichterbij kwam. Dat wij misschien ook wel mensen zijn die moeten zeggen, hey, ik zit vlak bij Sodom. Misschien woon ik wel in Sodom. Misschien ben ik ook wel net zo'n zondaar als Sodom. Want als u nou leest bijvoorbeeld in Ezechiël 16, vers 49, dan zult u zien, dan is het heel bijzonder dat daar in Ezechiël 16, dat daar niet zozeer, er wordt over Sodom gesproken, dat er dan niet zozeer over die homoseksualiteit wordt gesproken, maar eigenlijk over iets anders. Ezechiël 16 vers 49. Ziet, dit was de ongerechtigheid uw zuster Sodom. En dan zouden wij natuurlijk denken, nou komt het. Weet u wat er staat? Hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid had zij en haar dochters, maar zij sterkte de hand van de armen en noodruftigen niet. Dat is heel wat anders. En waarom is dat nu wat anders? Ik zei al, dat komt een beetje dichter bij ons. Hoogmoed. Dat kan je de kansel meenemen, hoogmoed. Dat kun je in de kerk hebben, hoogmoed. De wereld. We kijken op de wereld neer. Hoogmoed. Dat is een zonde. Niemand van ons zou kunnen zeggen dat die hoogmoed ons niet aankleeft. Dus in die zin bedoel ik te zeggen, gemeente, wij kunnen nu niet meer zo ineens over de muur kijken naar wat er allemaal in de wereld gebeurt. Wat in Genesis staat, die zonde, maar hier komt het in onze eigen genen terecht. Hoogmoed staat er. En dan wordt daar genoemd zatheid van brood. En dan denk je aan de luxe, aan de welvaart, aan de weelde die wij hebben. Dan zeg je, oh, hoe zal dat gaan? Dat was de zonde, zegt de Heere van Sodom, dat ze zo'n volle tafel hadden. En dat ze zo te eten hadden, dat heeft ze verleid, dat heeft ze tot zonde gebracht. Zatheid van brood en stille gerustheid. Ach, wat hebben we daar in de kerk mee te maken, gemeente, hè? Stille gerustheid. Mensen die, ja, die toch rusten op hun droesem. En die niet van vat op vat worden omgekeerd. Die niet onrustig gemaakt zijn. Die gerust leven, stille gerustheid. Mensen die zeggen, ja, och, de eeuwigheid komt, dat weten wij. Maar wij moeten maar zien hoe dat nu verder gaat. Ik denk in de kerk is de zonde stille gerustheid best aanwezig. En als ik dat nu zo lees, dan denk ik, dit komt dicht bij me. Dat eerste zou ik misschien nog wel kunnen weghouden. Misschien kun je zeggen, ja, daar ben ik vrij van. Dat kan, hè. Luther zei, ik, alle zonden, zei Luther, leven in mijn hart, behalve de hebzucht, zei hij. En dat zei hij niet zomaar, zoals wij wel eens makkelijk zeggen, och, ik ben de slechtste en ik ben de minste. Maar hij bedoelde dat echt. Hij meende dat echt. Daar had de Heer hem nog niet aan ontdekt, gemeente. Hij zei, alle zonden wonen in het hart van Luther, maar die ene zonde, dat heb ik nog niet gezien. En dat kon heel goed zijn, zo kan het ook bij u wel zijn. Maar dan is er wel, al ben je nu vrij van die ene zonde, Luther, dan is er wel heel wat in je leven wat eigenlijk overhoop ligt. En wat toch eigenlijk helemaal niet klopt. Want dan leeft alles in je hart, dan is het een poel van ongerechtigheid. Nou, hier staat dat nu, gemeente, in vers 49 in Ezechiël 16. Dus die zonde die wij zo makkelijk ook bedrijven, hoogmoed, zatheid van brood en stille gerustheid. Dus dat is, dat, ik zei het al, dat komt dichterbij. We kunnen niet meer zo makkelijk over de muur kijken. Maar nu komt het in ons teksthoofdstuk, in Lucas 17, nog heel anders. En dan komt het helemaal dichtbij. Want dan staat daar, die dagen van Lot, ze aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten. Zij planten, zij bouwden. Nou, jongens en meisjes, wat is daar nou mis mee? Wat is het hier nu verkeerd? Weet de Heere Jezus nu niet dat dit gruwelijke zondaren waren op allerlei terreinen? Ik bedoel ook niet alleen dat ene. Waarom verzwijgt de Heere dat nu? Je zou toch zeggen, in de mond van de zaligmaker zullen de zonden toch wel openlijk genoemd worden. En zal het toch wel zo zijn, gemeente, in zijn mond, dat wij moeten zeggen, ja, hij spreekt toch volmaakt de waarheid. Het is wel heel ontdekkend voor ons, zoals wij hier nu zijn, dat de Heere zegt, dat waren gewoon mensen net als jullie. Want ze aten en ze dronken natuurlijk, dat kan niet anders. En ze kochten en verkochten, ja, dat kunnen we ook niet ontkennen. Dat doen wij natuurlijk ook. En ze planten en ze bouwden. Dus de zonde van Sodom zit midden in ons midden. En natuurlijk wel in onze tijd. Want wat is hier nu mis in de opsomming van de zaligmaker? Misschien is het zo, zeker is het zo, dat hier de zonde in zijn diepste wortel wordt genoemd. Want kijk, gemeente, ze aten, ze dronken. Nou ja, je weet best in Nederland, en natuurlijk ook wel onder ons, ook onder de refo's, eten en drinken. Natuurlijk, dat is niet verkeerd, maar daar is wel heel wat wat over de grenzen kan gaan. Er is wel heel wat alles naar ons toe haalt. We leven toch in een welvaartsmaatschappij. Het kon wel zijn, die dingen die helemaal zo onschuldig lijken, dat voor ons echt geweldige zonden zijn. Je eten, en je drinken. Heb je een mes op de keel? Gods woord zegt, als je een gulzig mens bent, een mes op de keel. Nou, dat zal wel bij weinigen soms zo zijn. En ik hoef daar verder niet over te spreken. Maar als ik nou de supers doorga en ik zie wat we allemaal hebben. En ik besef ook dat we dat allemaal niet op gelijke mate hebben. Maar dat er zo overvloed is. Wat zou ons dat niet tot dankbaarheid moeten brengen? En wat is ons volk dan ondankbaar? Ze aten, ze dronken, ze kochten en verkochten. En wat is dat ook in onze tijd? Als we ons geld bijvoorbeeld hebben, als we dat als een gave hebben ontvangen, wat zijn er dan niet vele dingen waarvan we denken, ja, dat wil ik ook hebben en dat moet ik ook hebben. Je moet dat beste mobieltje hebben en noemt u maar op. En ja, zo zijn wij allemaal een prooi van onze tijd. En dat gaat de Heer Jezus ons aanwijzen. Ze planten en ze bouwen. En dan denk je aan al die grote dingen die er zijn. Die mega, ik hoef het allemaal niet aan te duiden. Het moet altijd groter zijn, het moet nog meer worden. Ook onder ons, dat is best wel om over na te denken. Om te denken, hey, zou dat voor ons niet heel ontdekkend zijn, wat de zaligmaker zegt, die ogenschijnlijk gewone dingen, die worden in zijn mond tot buitengewone zonden. Tot zonden die ons aanklagen voor ons aangezicht. Niet alleen wat heb je met je ziel gedaan, wat heb je met je brood gedaan? En wat heb je met je eten gedaan? En wat heb je met je maag gedaan? Dat zijn toch de dingen. Maar het voornaamste is, gemeente, wat hier nu in die tekst staat, over de dagen van Lot, dat die mensen dit allemaal deden. Maar er staat ook wat ze niet deden. Nee, dat staat er niet juist. Daar staat niet wat ze wel hadden moeten doen, en dat is ze hadden de Heere moeten dienen. En dat staat er niet. Dus dat werd een leven, en dan zit je midden in onze tijd, dat werd gewoon een leven zonder God. En als er nou ooit in onze tijd iets duidelijk is, gemeente, dan is dat de typering van onze dagen. Wij leven als volk van Nederland, wij leven zonder God. En als het nog eens in de Tweede Kamer over God gaat, dan wordt dat gewoon weggehoond en dan blijft daar helemaal niets van over. Dat is vreselijk. Als ik hier, ik heb het wel eens meer gezegd, denk ik, in uw midden, dat in Rotterdam ik het heb meegemaakt dat professor Wisse preekte in de Koninginnenkerk en dat de duizenden mensen voor de deur stonden en de extra trams reden en politie op de been. En vele jaren later kwam ik en toen liepen de straten weer vol met mensen die allemaal naar de Kuip gingen. Dat verschil. Wat is er hard gegaan? Rotterdam. Ik ben hier in deze stad al 50 jaar geleden heb ik hier veel werk gedaan. En gemeente, dan heb ik gedacht, wel, wat kan het hard gaan? Wat kan het snel gaan? Oh, de straten, de singels daar bij West, die liepen vol met kerkgangers. En dat was eigenlijk overal. En nu. En dat is nou niet alleen Rotterdam, dat is op zo heel veel plaatsen zo. Dat is met ons volk zo, dat is in Den Haag zo. En nou bedoel ik Den Haag, de overheden. Want we hebben het wel over dat virus. En dat is natuurlijk wel heel aangrijpend. En het is prachtig dat de mensen daarover nadenken en dat ze maatregelen nemen. Maar uiteindelijk, geliefde, is het wel zo dat God er niet aan te pas komt. En als wij de middelen aanprijzen en zeggen, je moet dit doen en je moet dat doen en we gaan testen en noemt u maar op al die dingen en samen redden we het wel. Kun je er aan meedoen? Kun je daar nou aan meedoen? Om daarin mee te praten. In de afgoderij van onze tijd. Alles doen zonder God. Dat is echt ons volksleven. En dan weet je ook wel, jongens en meisjes, dat is niet een soort neutraliteit. Dan ga je van kwaad tot erger. En als God er niet meer is, dan moeten mensen doen. Men heeft in de tijd gezegd, God is dood, leven dan nu de mens. In de dagen van Nietzsche. God is dood, leven dan nu de mens. En als er ooit een mens ook in onze tijd opkomt, de mens der zonde, de antichristelijke mens, dan zien we dat ook. Als God er niet meer is, jonge mensen en ouderen, let daarop, gemeente ook. Laten Gods knechten daarop letten. Als God niet meer het centrum is, dan kan op den duur alles. Wel, en daar gaan wij naartoe. En kijk, dat is de kwaal van ons volk op dit moment. Ze eten, ze drinken, ze kopen, ze verkopen, ze planten, ze bouwen. En we bouwen aan de stad van de mens. En er zijn nog nooit zoveel problemen geweest als onze tijd. Als u nou denkt aan de EU, de miljarden schulden die men opbouwt. En de verdeeldheid die er alom is. En de verwarring en het ongenoegen. Een leven zonder God, dat gaat niet goed, joh. Dat gaat echt niet goed. Dat loopt verkeerd uit. En dat zie je toch ook wel heel duidelijk. En dat merk je toch ook wel. Oh, wat is het erg als we niet meer hebben dan de tafel waar we eten, het bed waar we slapen. Als we niet meer hebben dan de Bijbel van de techniek. De Bijbel, noemt u maar op, waar mensen bij leven. En het is niet dat we nu zeggen, dat is niet mijn bedoeling, ook niet met deze tekst en deze beschrijving van de zonde. Heus niet mijn bedoeling om op die mensen neer te kijken. Want we hebben dat bij onszelf ook. Want we kunnen ons ook niet rijk rekenen en zeggen, nou ja, wij eten met mate of wij doen dat vanuit de zegen des Heren. Wat moet je je niet aanklagen? Wat moeten we onszelf niet echt aanwijzen als schuldigen? O God, wees mij de zondaar genadig. En daarom, gemeente, zegt de Heer Jezus nu dit. Waarvan je misschien zou kunnen denken, dat lijkt nou helemaal niet zo erg. Geen uitspattingen, geen grove goddeloosheden, geen gruwelijke boosheden, dat niet. Maar juist in dat leven zonder God. Al zou het nou nog zo netjes zijn. Als we God niet hebben, dan hebben we niets. Ik kom genoeg mensen in de wereld tegen die heel netjes zijn. Ik kom genoeg beschaafde mensen, die zijn er gelukkig ook. En die gaan nooit naar de kerk. En er zijn best een hoop mensen met naaste liefde. Maar toch, als je God niet hebt, dan drijft het weg. Dan drijft het af. Kijk, dat zijn nu de zonden van Sodom. Ik ben hierop ingegaan, gemeente, om duidelijk te laten zien dat wij, en dat kan ook voor de discussie rond homoseksualiteit van belang zijn, dat wij dus niet dit alleen als probleem moeten opblazen. Die geestelijke leegte, die is veel ernstiger. Haar tijd, nu haar man ten tweede dus. En nu moeten wij spreken dus over haar man Lot. Ja, dat heeft er wel veel mee te maken, gemeente. Wie is je vrouw? En wie is je man? Ja, dat is een diepe verantwoordelijkheid. Met wie zit je elke dag aan tafel? Ach, er zijn ook mensen die dat missen. En dat is een hard gemis. En dat is bijzonder pijnlijk. Als je vrouw er niet meer is, als je man er niet meer is. Niet waar? Maar Lot en zijn vrouw. En dat was heel gewichtig. Haar man, ja, hoe zou dat nou met Lot geweest zijn? Wie is, ik zeg het nogmaals, gemeente, wie is je vrouw? Hoe vaak bid je voor je vrouw, eigenlijk? En voor je man, ik hoop toch dat we dat doen zullen, hè, als de Heer ons elkaar nog gegeven en gelaten heeft. Dat mag wel op ons hart gebonden liggen. Die vrouw waar je elke dag mee mag omgaan. Die man die misschien allerlei dingen verkeerd doet. Die soms ook tevreden neemt in allerlei opzichten. Je huwelijk. Oh, het is heel belangrijk. Hoe ken je elkaar? En hoe leef je met elkaar? En wat zien je kinderen van je? Kijk, die vrouw van Lot, dat ging helemaal niet goed. Met hoeveel kan iemand verloren gaan? Maar Lot had daar wel een verantwoordelijkheid in. En nu wordt er van Lot ten eerste gezegd, Anders zouden wij dat misschien niet denken, dat Lot een rechtvaardig mens was. En dat hij zijn ziel kwelde al zijn dagen. En dat zegt Petrus in 2 Petrus 2 vers 7. Dus dat nemen we van harte aan. Fijn is dat, hè? Ja, dat is toch mooi, gemeente. Dat wij mensen, wij zouden zomaar zeggen, Lot niet hoor. Nee, Lot kan niet mee. En dat de Heere zegt, Lot wel hoor. Dat is toch wel heel, heel bemoedigend, heel vertroostend. Dat de Heere Lot erin rekent, terwijl wij dat misschien niet eens zouden doen. Dus dat, en nogmaals, dat moet ons niet doen rusten op kleine dingen, maar de dag der kleine dingen mogen we niet verachten. Nou, die Lot. Die Lot die begon eigenlijk al halfslachtig. Hoewel, is dat zo? Ik zeg dat nu wel. Ja, je zegt, Abraham had een roeping, maar Lot niet. Uit Ur. Abraham ging uit overtuiging, de Heer had hem geroepen, maar de Heer heeft Lot eigenlijk nooit geroepen. Je ziet al, in het beginsel van de bekering kan het al anders zijn. Dan heeft de een zeer duidelijke ommekeer. En dan wordt hij met naam en toenaam geroepen. Ga uit uw land en uit uw maagschap naar een land dat ik u wijzen zal. Een persoonlijke roeping. Hebt u dat? Heeft de Heer zo ook in uw leven ingegrepen toen hij u te sterk werd? Nou, bij Lot was dat zo krachtig helemaal niet. Hij was ongetwijfeld wel gemeend, hij was wel wat jaloers op zijn oom. Hij had wel gezien, en dat is een voorrecht, als we dat als een uitstraling mogen hebben, had gezien, hij heeft wat. Abraham, zijn oom. En zo is Lot meegegaan. En ik vind dat heel wat, gemeente, dat is natuurlijk wel een groot pluspunt. Als je de stem van Mozes verstaat, ga met ons, want de Heer heeft over Israël het goede gesproken. En dan ben je daar toch ook wel weer blij mee dat zo'n Lot meegaat. En dan is een bekering niet zo helder. Dat niet. Maar hij blijft niet thuis. En er zijn er tientallen die zijn niet meegegaan. Die bleven gewoon waar ze waren. Maar bij Lot heeft dat wat gedaan. Kinderen, je vader, je moeder, van wie je misschien ook zulke dingen mag opmerken. Al is het nu zo dat jij zou zeggen, ja, had ik maar de bekering van mijn opa of van mijn vader. Kijk, als er in je leven zo'n trekking is, zoals dat bij Lot het geval was, hij ging mee. En ik hoop dat het ook bij jullie zo mag zijn. En ook al mis je dan voor je gevoel heel veel, dan zou je toch mogen zeggen, ach, de Heere heeft toch in mijn leven gesproken. En Brakel, Wilhelmus aan Brakel zegt dat de rustigste wegen de meest betrouwbare bekeringen zijn, met een rustige weg. Wel, ik hoop dat er velen zijn als Abraham, dat er velen zijn als Lot, dat hopen wij van harte. Maar die Lot die ging mee en ik zei al, halfslachtig. Halfslachtigheid was hem niet vreemd, want hij gaat mee, maar gaat het nou met Lot wel goed? Die man heeft toch wel heel wat van de wereld meegenomen. Zijn vrouw natuurlijk ook straks, maar hij ook. Want als hij daar moet kiezen tussen die gebieden, dan zouden wij zeggen, uit fatsoen zou je dat nooit gedaan hebben, Lot. En zeker niet, als er nu een besef is van geestelijke keuze in je leven, dan had je dat ook niet gedaan, dat jij daar die vlakte van de Jordaan nam, die vruchtbare vlakte. En dat je de leidsman op de tweede plaats zet. En dat jij voor zijn beurt, voor je eigen beurt gaat spreken. Dat gebeurt bij Lot als hij daar de keuze krijgt. En dan zoekt hij gewoon het paradijs. Hij zoekt gewoon, net als we wat allemaal doen, hij zoekt daar die Hof van Eden, zo leek het te zijn. Dat zou toch geweldig zijn als dat je deel zou zijn. Ja, en dan gaat het, u weet het, Lot, hij slaat zijn tenten op tegen Sodom aan. En Lot heeft gedacht, daar ga ik nooit naartoe, mij zie je daar niet binnen zitten. Dat kan niet, dat kan een christen niet doen. Dat zijn mensen zonder God, dat zijn goddeloze mensen. En dat heeft hij allemaal goed bedoeld. O gemeente, je kunt in je leven zoveel goede bedoelingen, zoveel goede voornemens hebben, waar toch later zo weinig van overblijft, jongelui. Dat kan toch in je leven gebeuren. Dat moeten we eerlijk zeggen. En hij slaat zijn tenten op naar Sodom en op een gegeven ogenblik zit hij gewoon midden binnen de muren. Dan is hij gewoon in Sodom gekomen. Dan zit hij midden in de wereld. Dan is er heel wat verstild in zijn hart. Dan is zijn geweten een beetje minder gaan beschuldigen. En dan kan hij daar aardigjes meedoen. Hij zit ook in de poort van de stad. En dat is zo geleidelijk gegaan. Geleidelijk. Dat gaat dus heel langzaam. Gemeente, de langste dag, dat is straks een hele lange dag. En de kortste dag is heel kort. En dat is zo'n verschil van die kortste naar die langste dag. Kijk maar, dat merk je nauwelijks. Want het gaat met zulke kleine stapjes. En zo ga je ook van de langste dag naar de kortste dag. En nogmaals, je hebt het bijna niet in de gaten. Dat elke dag toch misschien een paar minuten verandert in licht of in donkerheid. Nou, zo kan dat nu geleidelijk in je leven gaan. Ik meen dat het Darwin is, weet u, van de evolutie, dat hij zei, hij was een domineeszoon, hij zegt, en ik ben het geloof kwijt. Dat is zo langzaam gegaan, zei hij. Ik heb het eigenlijk niet gemerkt. Zou dat nou kunnen, gemeente? Kijk, wij hebben nu die tijden dat we nauwelijks soms naar de kerk kunnen gaan. Dat is een beproeving om je stil te zetten. Op dat traject van almaar inleveren. Weet u wel, van je merkt nauwelijks, ach wat de kerk voor je is, je merkt dat niet. Maar misschien was je, toen je daar in de kerk zat, en toen het allemaal normaal was, misschien was je al heel langzaam aan het losweken. Dat vrees ik. Je neemt dat zelfs allemaal zelfs waar. Ook Gods kinderen zullen dat ook nog gevoelen. Zullen dat ook nog gevoelen. En nu geeft de Heere ons dat virus. En nu zou het wel kunnen zijn, gemeente, dat dat de ogen opent. Dat u nou zegt, hé, wat is de kerk eigenlijk? En waar is God? Het kon wel zijn, gemeente, dat dit virus nog een zegen voor de kerk is. En dan bedoel ik niet dat er zoveel mensen, ik hoop dat niet, hè, dat mensen zullen afhaken. Maar ik weet ook dat er velen zijn die des te meer de liefde naar Gods huis gaan beleven. Nou kijk, bij Lot ging dat zomaar geleidelijk. Hij had het niet eens in de gaten en dan zit hij daar midden in Sodom. En dan kun je niet anders zeggen, de wedergeborene op zijn slechtste. Met hoeveel zou je nou verloren kunnen gaan? Met hoe weinig zou je nou behouden kunnen worden? En toch is er bij Lot, in die weg die hij ging, gemeente, hè, daar is toch uiteindelijk iets gebleven van de wortel des Heren. Anders had het nooit gekund. Als de Heren die Lot niet had vastgehouden, gemeente, als de bekering en het geloof, als dat niet Gods werk is, dan was het met Lot absoluut naar de afgrond gegaan. Dan was er niets van terecht gekomen. Dan zou Lot verloren zijn geweest. Maar nu is die Lot toch nog uiteindelijk, kijk, dat beginsel van Gods genade, dat is bij Lot toch gebleven. En daar moet je alweer, daar moet je niet op wachten of rusten of hopen. Maar dat is de roem van de kerk, gemeente. Dat is de roem van de kerk, dat ze kunnen zeggen, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen, wordt de ere toegebracht. Dat is heel wat. Bavink zegt in zijn dogmatiek een heel merkwaardige zin, dan heeft hij het over, u hoeft die woorden, daar gaat het niet om, maar hij zegt, een deist, dat is iemand die al heel op afstand de Heere niet kent, een deist, die heeft in zijn korte leven geen tijd genoeg gehad om atheïst te worden. In de volkomen ontkenning van alles. En dat kan. O, in een mensenleven kan er zoveel gebeuren, gemeente. En het is een wonder als je nou oud bent geworden, Gemeente, dan mag je je wel verwonderen dat je hier nog zit. Want je had ook in de Kuip kunnen zitten. En dat was dan alles. Was dan alles. Een wonder dat we hier nog zitten. Dat ik hier nog sta, gemeente. Ik ben natuurlijk op leeftijd. Maar dat God je vasthoudt. En daar ben ik mijn hele leven persoonlijk ook zo bang voor geweest. Dat er een moment komt dat je misschien ook je ogen open doet en zegt. Ja, oh, waar is het nou? Maar dat de Heer je nog bij de les houdt. Anders had het nooit wat geworden. Dan zou er geen mens zalig worden. En dat is Lot ook wel heel bijzonder. Hij is daar wel een toonbeeld van, gemeente, als we dat zo mogen zien. Wel, ik moet voort. Haar man, haar zonde. Haar zonde wel. Ach, ik hoef dat nauwelijks te zeggen. Ze zag om en ze had uiteindelijk, ze was niet los. Dat blijkt wel. En je zou kunnen denken, jongens en meisjes, we zouden kunnen denken, dat was toch niet zo erg dat ze even om ging kijken. Maar ja, wat Eva deed, ik zou mij kunnen indenken dat je ook zou denken, was dat nou zo erg wat Eva deed? Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar het zat hier natuurlijk niet goed. Ze kon niet loskomen van Sodom en daar had ze ongetwijfeld allerlei mooie dingen waar ze niet van los kon komen. Hoe zou het nou toch met mijn huis zijn? En hoe zou het nou toch met mijn vriendinnen zijn? Nou ja, zo zijn er zo allerlei dingen waar die vrouw van Lot in het omzien aan gedacht heeft. En nu zegt de Heer Jezus, gedenk aan die vrouw van Lot. Dus de Heer Jezus zelf, de apostel der liefde, de Zonen God, de zaligmaker, die zegt, denk erom. Hij gaat ons wel heel ernstig de weg voorhouden. Hij zegt wel heel ernstig, die vrouw van Lot, dat is jouw bedreiging, dat kun jij zijn. Dat kan bij u zo zijn, gemeente, dat u de vrouw van Lot bent. En dat u meeloopt. En dat u, net als Israël, wel uit Egypte of uit Sodom uitgeleid bent. En dat ging met harde hand, want dat wilden ze niet eens. De engelen moesten ze meetrekken uit de stad, uit Sodom. Het kan wel zijn dat je meeloopt en dat je meehobbelt. En uiteindelijk, dan komt dat moment dat je omkijkt. Ja, is dat dan zo verschrikkelijk? Is dat nu zo'n grove goddeloosheid? Waar zit nou je hart? Dat is toch het punt. Je kunt met je lichaam in de kerk zitten. Maar waar is nou je hart? Dat is toch voor ons de vraag, gemeente. En gelukkig dat jullie hier zitten. En dat we hier mogen zijn met elkaar. En dat de Heer ons hier nog een plaats geeft. Maar die vraag, de Heer Jezus zegt dat. Die zegt, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Hij zegt, gedenk, jongen, aan de vrouw van Lot. Denk daarom. Dus dat is een waarschuwing. En dan zit je even als dominee te kijken naar deze tekst. En dan zeg je, ja, maar hoe kan ik hier nou het evangelie inbrengen? Gemeente, de Dordtse leerregels, meen ik, die zeggen, door de vermaningen wordt het evangelie doorgegeven. Door de vermaningen. Dus niet alleen in de beloften, niet alleen in de geruststelling, in de mooie dingen die heel waardevol zijn, maar het kon wel zijn, gemeente, dat de vermaningen, dat die belangrijker voor je zijn als de beloften. De waarschuwingen. Want kijk, het is hier niet Mozes of de wet die waarschuwt, maar het is hier de zaligmaker zelf. Je bent nooit ver van het evangelie af. Als hij dat tegen u zegt, gemeente, al zou het nou nog zo beschamend en al zou het nou nog zo veroordelend zijn in al deze dingen, die vrouw van Lot, daar word ik bang van, absoluut zeker, daar word je bang van, maar hij is vlakbij, hoor. En als je daar nou echt bang van wordt, gemeente, dan, oh, dan kan hij zo de hand op je leggen. En dan kan hij zo je vrees en je schrik wegnemen. Dat is de rechte bediening van deze tekst misschien wel, hè, dat we het zo mogen zien. Oh, het is in de mond van de zaligmaker. Is dat toch wel een waarschuwing? En ik denk ook bijna niet dat er één prediker geweest is die zo gewaarschuwd heeft als de Heer Jezus. En hier gaat hij waarschuwen, maar toch uiteindelijk met de bedoeling om een mens te mogen trekken. En nu heb ik in het begin gezegd, die dag, die dagen van Lot. En ik zei u al dat in dit gedeelte veel over die dagen wordt gesproken. Want bijvoorbeeld vers 22 in Lucas 17, daar staat: en hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen waarin gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult ze niet zien. Een moeilijke zin. Dat wil zeggen dus dat er dagen zijn waarin de tekenen en waarin de openbaring van de Zonen Gods niet gezien worden. Donkere dagen. Benauwde dagen. En die benauwde dagen worden dan weer op een andere wijze belicht in de dagen van Noach en de dagen van Lot, dat God er niet meer bij was. Maar in die dagen van vers 22 vroegen de mensen dat nog, begeerden ze dat nog, om een der dagen te zien van de Zoon des Mensen. En die dagen van de Zoon des Mensen, dat zijn de genadedagen. Dat zijn de dagen van heden is het de welaangename tijd, heden is het de dag der zaligheid. Dus al die dagen, daar zit in die dagen heel veel verschil. Wel, gemeente, het is heel belangrijk in welke dagen je leeft. In de dagen van Lot of in de dagen dat men begeert de dagen van de Zoon des Mensen te zien. Of dat men ze helemaal niet ziet. Dat kan allemaal heel onderscheiden zijn. Denk erom, je leeft in de 21ste eeuw. En ja, 100 jaar geleden was het totaal anders. Maar nu, welke dagen beleven wij nu? Hoe zouden we dat nu typeren? We hebben dat gedaan vanuit onze tekst. En dan zijn er dus die dagen, maar die dag van de Zoon des Mensen, die zal uiteindelijk, dan is het enkelvoud. Enkelvoud. We hebben steeds gezien, het gaat om meervoud. Dagen. Maar hier gaat het om enkelvoud. En wat zal het voor een dag zijn? Dan moet je eens kijken wat er staat in vers 24, gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksem tot het andere onder de hemel schijnt. Alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. En de bliksem is licht, maar geen warmte. De bliksem is licht, alleen vernietigend. De bliksem is, heeft eigenlijk, ja, het lijkt wel op het licht van de zon, maar het is totaal anders. Deze dag is een dag van enkel schrik en oordeel. En dan kan ik alleen maar zeggen, gemeente, hier staat dus van het ene einde naar het andere einde. Er staat een andere evangelie van het oosten naar het westen. En zover mag ik nu bij vandaag uitkomen, daar kom ik dan ook uit. En dan zeg ik, vandaag is het een dag waarin niet, nog niet die bliksem van het oordeel komt, maar waarin de zon van Gods genade nog straalt en naar ons toe komt. Gedenk aan de vrouw van Lot. Dat is toch een geweldig woord om ons wakker te schudden, om ons bij de dag te doen leven, om te zien welke tijd beleven wij. De Heer heeft ons dat voorgesteld in deze tekst. En in dat gedenken, daar ligt het leven in. In dat gedenken wat uit zijn mond is uitgegaan. En de Heere geven u en mij dat we zo tot hem de toevlucht nemen. O, dat er dan een schrik in ons leven komen. Om dan uiteindelijk te mogen zeggen, ten dagen als ik zal vrezen, ik gun het u van harte, ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Amen. Willen wij nu samen danken. O Heere, wij hebben vandaag in uw huis mogen verkeren en geef dat wij alle mogen zeggen, het was ons goed aan deze plaats, omdat u er was. Ja, dat is dan toch het wezenlijke, Heere, gedenk ons dan. Wees ons nabij, wees met de gemeente ook hier in Kralingen in deze stad. Gedenk de gemeente met de kerkraad. Wilt u in alle dingen voorzien en zegen ook onze broeder. Wilt u ook dominee Ruis weer de wegen banen, ook in zijn gezin. Wilt u gezondheid en kracht geven, maak het wel met hen allen in uw genade. En ga dan met ons als we deze plaats verlaten, Heren. Sterk ons in alle opzichten en help ons om. Jezus wil alleen. Amen. Psalm 45, vers 5. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. En wat er meer volgt, 45, 5. Verheft uw harten tot God, ontvang biddend zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.